eeuwen worden mannen dus gedomineerd door een oerangst jegens deze onstuimige, onberekenbare natuurkrachten, waar vrouwen ook model voor staan. En de angst vertaalt zich dus in geweld en onderdrukking. En het antwoord van de onderdrukte is een destructieve oerwoede die dus de angst weer bevestigt. Het lijkt er dus op dat de onderscheiden seksen al eeuwen gevangen zitten in een perpetuum mobile. Kloof blijft zo in stand.
Welkom bij een nieuwe aflevering van mijn podcast Psyche en Spirit. Mijn naam is Annemarie Peters. Ik ben auteur en werkzaam als energetisch therapeut in mijn praktijk in Apeldoorn. In deze afleveringen neem ik je mee in mijn inspiraties die een bedding hebben in de Jungiaanse psychologie en spiritualiteit. Mijn missie is mensen te ondersteunen om meer te worden wie ze zelf in wezen zijn. En mijn ervaring is dat naarmate je meer expressie geeft aan je wezenlijke zelf, dat dit ook meer vreugde schept. En met deze podcast wil ik jou daartoe inspireren.
Ik ben nu zo'n 2 weken terug van het kleine eilandje Iona dat voor de westkust van Schotland ligt. Iona wordt als een van de heiligste plaatsen op aarde beschouwd. Ooit was het het centrum van de druïden. En dan was een mysterieschool gevestigd waar velen, zowel mannen, maar ook vrouwen, in de leer gingen om de wijsheid van de druïden te leren. In een spontane regressie heb ik mezelf gezien als in opleiding tot druïdenpriesteres. En ik werd geflankeerd door een aantal vrouwen die ik ook ken uit mijn huidige leven. En ik vermoedde toen dat het ergens op de Britse eilanden was. Maar ik kon het niet helemaal plaatsen. Vorig jaar november stuitte ik op het boek De terugkeer van de tempelpriesteres van Michelle Shanti. En verbijsterd ging ik rechtop zitten toen ze aan het einde van het boek schreef over haar roeping om naar het eiland Iona te gaan. En toen wist ik. Ik wist dat mijn visioen mij dus had teruggevoerd naar Iona. En daarmee kreeg de opdracht die ik een jaar eerder in een Cathaarse inwijdingsgrot in Zuid-Frankrijk van Maria Magdalena had ontvangen, betekenis. Maria Magdalena had mij immers gevraagd om mij te bekwamen in het druïdenschap. Ik kon dat toen helemaal niet plaatsen. Maar toch ben ik me daarmee bezig gaan houden. En toen voelde ik zoveel herkenning, paste zo bij mijn levensgevoel. Het voelde als thuiskomen. Later las ik dat Maria Magdalena tijdens het bezoek in Engeland ook een periode op Iona verbleef. En wie weet was ik daar toen ook. En het voelt alsof ze toen mijn leermeesteres was. Tijdens het lezen van het boek van Michelle wist ik dat ik in ieder geval ook naar Iona moest. En mijn vriendin Eva Maria, die ik dus ook eerder als druïdepriesteres in de opleiding had herkend tijdens mijn regressie, vroeg wanneer gaan we? Enkele dagen na mijn boekceremonie, mijn boek In het spoor van Hecate, dat notabene door Michelle is gedoopt, vertrokken Eva en ik naar Iona. En ergens hoopte ik op een verdieping of een voortzetting van mijn regressieve beelden. Maar intussen wist ik dat ik geen verwachtingen moest hebben. Iona wordt door Michelle in haar boek ervaren als een vrouw. Maar ook het voormalig opperhoofd van de druïdeopleiding, Philip Carcon, stelt Iona voor als een hele oude wijze vrouw. Ze is immers gevormd uit de alleroudste rots ter wereld. Iona wordt ook nog steeds het vrouweneiland genoemd. De christelijke missionaris Columba, die in 563 voet aan wal zette op Iona en langzamerhand de druïden heeft verdrongen, heeft in de loop van de tijd vele vrouwen verbannen naar dit eiland. Na zijn dood kregen de vrouwen in het klooster meer ruimte om hun eigen erediensten te houden. Men zegt dat de energetische frequentie op Iona uitzonderlijk hoog is, waardoor je gemakkelijker in contact komt met de diepere dimensies en de bron van wijsheid. Wille Karkom zegt dat op Iona het zich laat ervaren alsof er slechts een tissue zit tussen mij en de andere wereld. En mijn dromen werden in ieder geval intenser. Jamie, de eigenaar van het huis waar we verbleven, vertelt me dat intense dromen te danken is aan de adem, de atmosfeer van Iona. Maar juist ook tussen waken en dromen vielen mij in één keer antwoorden in waar ik jaren naar zocht. Philip Carcom schrijft: dit bijzondere eiland, dit moederland van vele dromen, geeft nog steeds haar geheime prijs. Pas als mensen zoeken, vinden ze het echt. Het hart van Iona bereiken is iets eeuwigs vinden. Ikzelf worstelde al heel lang met de vraag hoe het mogelijk is dat al duizenden jaren de patriarchale dominantie stand kon houden. En in onze samenleving begint opnieuw de onderdrukking van het vrouwelijk principe weer actueel te worden. De MeToo-beweging droeg daar al aan bij, maar ook de aandacht voor de onderdrukking van vrouwen in het Midden-Oosten en in ons land is de onveiligheid van vrouwen in het uitgaansleven door het vermoorden van Lisa weer actueel geworden. Maar ook huiselijk geweld komt steeds meer onder de aandacht. De Dolomina is weer terug. En dat is op zich, naar mijn mening, een goede zaak. Maar zelden hoor ik de vraag gesteld wat dan ten grondslag ligt aan de dynamiek van het patriarchaat. Zelf heb ik vaker verwezen naar de wetenschapsjournaliste Rianne Eisler, en zie ook de vorige podcast, die stelt dat vrouwenonderdrukking, zo ook de onderdrukking van moeder aarde, voortkomt uit de angst van nomadische stammen voor het onberekenbare natuurgeweld van moeder aarde. En daar worden vrouwen ook gelijk aan gesteld. Vrouwen zouden ook onberekenbaar zijn. Onderdrukking en beheersing van het vrouwelijk principe is de essentie van het patriarchaat. Maar ligt deze angst dan zo verankerd in ons collectief bewustzijn dat deze nog steeds het denken en doen in ons tijdsgevricht domineert, vroeg ik me af. Hoe kan het dan dat na zoveel jaren beschaving deze angst zich niet heeft getransformeerd? En deze vraag bracht me de laatste tijd ook bij de vraag wat er dan nodig is om deze transformatie in te zetten. Tijdens mijn boekpresentatie kwam deze vraag ook aan de orde. Er werden wel wijze antwoorden gegeven, maar toch bleef het grotendeels ook bij een stamelen waarin ik de zoektocht naar antwoorden herkende. In mijn vorige podcast over Lilith kwam ik al wel tot de conclusie dat veel vrouwen hun vuurkracht hebben gecensureerd, waardoor ze blijven steken in halve waarheden. Vrouwen worden veelal opgevoed om lief en zachtaardig te zijn en vooral om zich toe te leggen op het behagen. Kijk naar de etherische, soft-erotische foto's van David Hamilton. En dan begrijp je wat ik bedoel. Deze lievige mentaliteit past Lilith niet. Wanneer vrouwen meer hun vuurkracht zouden leven, zouden ze het patriarchaat ook uitdagen om nieuwe antwoorden te vinden. Dat betekent ook dat je je stem durft te verheffen als het gaat om onrecht. Iona nodigde me uit om in deze nog eerlijker en nog dieper te kijken. En het leek wel op Iona of mijn omhulling wegviel. Ik voelde bijvoorbeeld dat ik ook mijn partner miste. En toen voelde ik ook het spijt door het gebrek aan verbinding dat ik vaak tussen ons voel. Ik besefte dat ik in het dagelijks leven niet altijd even geduldig naar hem ben. En soms laat ik me ook leiden door een zekere minachting. En dat gaf me te denken. Natuurlijk is het goed in navolging van Lilith niet de eis aan mezelf te hoeven stellen dat ik altijd maar lief en aardig moet zijn. Maar ik besefte dat mijn minachtende houding en bijtende opmerkingen een afstand tussen ons schiep die me ook droef maakte. Dit is niet wat ik wil. In de Jungiaanse psychologie wordt gesteld dat een dergelijke bijtende houding ook een castrerend effect op mannen heeft. Een vrouw wordt dan als het ware bezeten door haar innerlijke man. De animus, de patriarchale dominantie, laat zich dus blijkbaar ook in mij gelden. Hoi, ik heb dus voor eerst nog wat innerlijk werk te doen. In gedachten zag ik een gapende kloof tussen ons. En in het volgende beeld zag ik dat deze kloof in onze cultuur collectief is tussen de seksen. In het matriarchaat daarentegen was er juist sprake van een partnerschap tussen de seksen. En dat betekende dat ze een gelijkwaardige, aanvullende rol op elkaar hadden. En ik kon zien, voelen, tijdens mijn verblijf op Iona, dat ik zelf ook deze kloof in stand houd, waardoor ik weiger de oversteek te maken. En ik ontdekte ook dat mijn minachting niet per se mijn geliefde gold, maar op de achtergrond altijd in mij aanwezig was. Vrouwen hebben altijd van mij meer credits genoten dan mannen. Vaak zie je dit echter terug bij vrouwen die bijvoorbeeld in hun leven te maken hebben gehad met ernstig misbruik. En wanneer ik naar mijn opvoeding kijk, had ik juist een vader die mij respecteerde, waardeerde en vaak optrad, in archetypische zin, als een wijze. Wil je iets van de sfeer van mijn vader leren kennen, dan kun je hem vinden in mijn boek In de rol van de mytholoog of de oude Kataar. Met mijn moeder heb ik het juist daarentegen vaak veel moeilijker gehad. En ik vroeg me dus ook af hoe het dan toch komt dat ik naar vrouwen veel meer credits heb dan naar mannen. En die nacht werd ik wakker en er viel me een zin in. Het is niet eerlijk om je geliefde de rekening te presenteren van duizenden jaren onderdrukking. En toen besefte ik, want ik herken het ook bij andere vrouwen, zo ook in mijn praktijk, dat zich een oerwoede heeft opgebouwd in ons collectief onbewuste. En deze oerwoede wordt ook geactiveerd in het heden, wanneer er sprake is van misstanden jegens vrouwen. En het is beslist heilzaam om deze oerwoede tot expressie te brengen dan deze te onderdrukken. Dat wat je onderdrukt kan gaan woekeren en je zowel geestelijk als fysiek ziek maken. Maar het is wel onze verantwoordelijkheid, de verantwoordelijkheid van vrouwen, om deze oerwoede te herkennen als de vrucht van duizenden jaren onderdrukking. Zolang we deze destructieve woede niet transformeren, houden we zelf dus ook de kloof tussen de seksen in stand. De mythe van Lilith vertelt dat toen ze wegvluchtte bij Adam, dat ze de Rode Zee verkoos als haar domicilie, om daar te paren met het zeemonster Asaidaimon, waarop ze dagelijks honderden zeemonsters baarde. En de zee is een metafoor voor ons onbewuste. Wanneer we keer op keer onze woede bekrachtigen in onszelf, is destructiviteit de vrucht daarvan. En dat wil natuurlijk niet zeggen dat we wederom ons weer moeten gedragen als onschadelijke, esoterische wezentjes. En deze nacht begreep ik dat dus deze oerwoede, waardoor ik al zo'n beetje mijn hele leven ben gegijzeld, niet alleen moet erkennen, maar vooral een kans moet geven om te transformeren. Uiteindelijk is deze oerwoede ook een vuurkracht die uiteindelijk bedoeld is om te creëren. Vuurkracht is ook een scheppingskracht. De gijzeling door deze oerwoede houdt ons immers ook gevangen in slachtofferschap. Het is daarom ook goed te beseffen dat achter deze woede zich een diepe pijn verscholen houdt, die nog actief is in de ziel van veel vrouwen. Willen we deze pijn genezen, dan verlangt dat een liefdevolle, zachte hand. Vrouwen hebben juist ook vrouwen nodig om dit collectieve trauma te helen. In de nacht voelde ik ook dat vrouwen Iona mij niet alleen in deze bewustwording kwam brengen, maar ook haar koesterende heling, die zich manifest maakte in haar onstuimige natuurkracht, die ik overal op het eiland kon ervaren. En die ook raakte aan mijn eigen natuurkracht. Ik besefte des te meer ook de noodzaak om niet alleen onszelf te helen, maar dus ook heling te brengen aan moeder aarde, juist door haar scheppende gaven te eren. Dat doen we vaak niet. We vinden het zo vanzelfsprekend dat moeder aarde ons voedt. Al eeuwen worden mannen dus gedomineerd door hun oerangst jegens deze onstuimige, onberekenbare natuurkrachten, waar vrouwen ook model voor staan. En de angst vertaalt zich dus in geweld en onderdrukking. En het antwoord van de onderdrukte is een destructieve oerwoede die dus de angst weer bevestigt. Het lijkt er dus op dat de onderscheiden seksen al eeuwen gevangen zitten in een perpetuum mobile. Kloof blijft zo in stand. Mannen hebben dus die oerangst te overwinnen. En niet door onderdrukking, want daarmee onderdrukken ze en exploiteren ze ook het vrouwelijke aspect in zichzelf. En dat heeft zielsverlies als gevolg. Het patriarchaat is immers verantwoordelijk voor een ontzielde en onttoverende wereld. Hoewel het de verantwoordelijkheid van vrouwen is om dus hun oerwoede te transformeren in scheppingskracht, wil dat niet zeggen dat als er in het heden sprake is van onrecht, dat je vanuit oprechte, morele verontwaardiging niet je stem zou mogen verheffen. Maar het is wel een wezenlijk verschil als je stem gedragen wordt door deze morele verontwaardiging dan vanuit wrokkige oerwoede. En zoals ik al zei, komt deze oerwoede voort uit slachtofferschap. En dat verzwakt je en ontwortelt je juist. En dan word ik de volgende nacht wakker op Iona. En dit is precies 3 uur 's nachts. En ik hoor een zin. De maagd is terug. En ik herinner me dat dat de titel is van het nieuwste boek van Christine Pannenbakker. In dit boek spreekt Jeanne d'Arc rechtstreeks tot ons. De maagd spreekt tot ons. De maagd van Orléans. En ze nodigt ons vrouwen uit om moedig en standvastig te zijn. Voluit te gaan voor haar eigen ontembare missie. Waarbij ze zich niet moet laten censureren door de mores van de omgeving die haar op allerlei presenteerblaadjes wordt aangeboden. En dat verlangt beslist moed en een onafhankelijkheid van de mening van de buitenwereld. Het lijkt wel alsof eigenzinnigheid het credo van Jeanne d'Arc is. En een dergelijke mentaliteit, zoals Jeanne d'Arc die voorstaat, strekt niet alleen tot heil van de omgeving, maar het geeft ook voeding aan vreugde. En ik lees in het boek van Christine: aan het einde van de dag is grenzenloos gelukkig zijn de grootste daad van burgerlijke ongehoorzaamheid. Ja, want stel je nou eens voor dat het gros van de vrouwen onverhuld gelukkig zou zijn en zichzelf hebben bevrijd van verbittering, angst, pijn, woede en die vermaledijde schuldgevoelens. Dan komt een oerkracht vrij, een vuurkracht die niet anders is, die niet anders dan het leven kan verlichten en misschien een bijdrage kan leveren aan het herstel van de balans tussen de seksen. Wanneer ik dus dit proces samenvat, gaat het er eerst om dat we onze oerwoede leren erkennen en de pijn die deze verborgen houdt liefdevol aandacht geven. En de natuur, Moeder Aarde, kan ons daarbij helpen. Wanneer we deze oerwoede kunnen transformeren in creativiteit, staat Jeanne d'Arc klaar om onze vuurkracht op een moedige wijze onverhuld tot expressie te brengen in de wereld, ongeacht de vorm. En naar mijn gevoel zijn we dan in staat om het beste van onszelf aan het leven te geven. Dat is voor onszelf helend, maar ook helend voor de wereld. Hoewel deze inzichten een verrijking en een bemoediging zijn, voel ik toch een zekere ongerustheid op de terugweg naar huis. Het klinkt allemaal zo mooi. Maar de praktijk moet bewijzen dat de transformatie van mijn oerwoede iets van de kloof kan dichten tussen mij en mijn lief. Ben ik in staat om opnieuw de verbinding tot stand te brengen? En ja, voor deze verbinding heb je wel 2 mensen nodig. En natuurlijk zou ik hem mijn ervaringen kunnen vertellen en omstandig kunnen uitleggen. Maar komt het dan ook werkelijk binnen? Is hij in staat om mij te verstaan en daar consequenties aan te verbinden? Hij is immers ook de helft van het verhaal. In de trein op weg naar Apeldoorn heb ik buikpijn. Maar dan? We hebben nauwelijks een gesprek gehad over mijn inzichten. Is er werkelijk iets veranderd in de energie? En dat geldt nog steeds nu ik al 2 weken thuis ben. Hij knuffelt me meer en ik zie dat hij bij momenten echt durft aan te kijken. Zelf ben ik attenter op stemmetjes van minachting, het leveren van verbeten, castrerende kritiek. En dat maakt de energie in huis een stuk lichter. Maar het verhaal is nog niet klaar. Later vroeg ik me af dat het ook wel heel wel mogelijk is dat ik in een eerdere incarnatie wellicht ook een man ben geweest, die me mogelijk schuldig heeft gemaakt aan gewelddadigheden jegens vrouwen. En ik vroeg me af hoe dit uitwerkt in mijn ziel. Men zegt immers dat de ziel een opslagplaats is van herinneringen. Vooralsnog heb ik daar geen duidelijk antwoord op. Evenzo kunnen mannen, die in een eerdere incarnatie een vrouw waren, ook ooit slachtoffer zijn geweest van deze gewelddadigheden. Maar goed, vooralsnog zijn dat hypothetische vragen. Hoe dan ook, vrouwe Ayona heeft voor mij een avontuurlijke weg geopenbaard, waarop ik een tocht ga vanuit verruimende perspectieven. En in feite is het een tocht van voortschrijdend inzicht die zich allengs ontvouwt in de praktijk van mijn dagelijkse ervaringen.
Ik zou nog heel veel meer willen vertellen, maar voor het moment laat ik het hierbij. Weet ook dat de onderwerpen als het ware in elkaar grijpen. Het zou ook zinvol zijn om je te abonneren. Hoewel ik met mijn podcast jou wil inspireren, vind ik het ook leuk om verzoeken te ontvangen met betrekking tot onderwerpen. En dat kun je me laten weten via mail levensloopbegeleiding@gmail.com. Je kunt ook een kijkje nemen op mijn site www.annemariepeters.com. Dan kun je lezen wat ik zoal in de aanbieding heb. En oh ja, mocht je mijn podcast waardevol vinden, attendeer dan ook anderen op mijn podcast. Deel bijvoorbeeld in jouw social media. Dan zou je me geweldig helpen. Ten slotte, dank je wel voor het luisteren. En tot de volgende keer.